Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 25, het laatste vers. Uit de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 21. Johannes 1, Johannes 4, vanaf het zevende vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 26, het derde vers. Uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is de allentijd voor mijn gezicht. 26, vers 3 na de schriftlezing. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, en niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde, en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want die vrees heeft pijn. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond is uit het eerste hoofdstuk van het Hooglied van Salomo. En daarvan vanavond het derde vers. Hooglied 1, vers 3. Daar lezen wij het woord des Heren, uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Wij willen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. O Heren, het is in uw trouw en goedheid dat wij gespaard door uw hand ook aan de avond van deze dag nog weer samen mogen komen rondom uw woord en getuigenis. En wat wij telkens weer nodig hebben als wij als gemeente vergaderen rondom uw woord, dat hebben we ook nu nodig. Heren, en daarom komen wij met u tot u met dezelfde bede en met hetzelfde verzoek, namelijk dat u in ons midden wilt wonen en werken, en dat u uw Heilige Geest in ons midden wilt zenden, opdat we door uw Geest mogen ontvangen alles wat we nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te verstaan en om met vrucht voor eigen hart en leven te luisteren naar de boodschap die tot ons komt. Heren, dan heeft hij die uw woord predikt, die Geest nodig. En dan hebben wij die uw woord ontvangen, die Geest, nodig. Wat zouden we zonder die Geest? Dan is er geen verstand en geen inzicht. Dan is er geen ter harte nemen en geen opmerken. Dan zal er geen vrucht en geen zegen kunnen zijn. Want Heren, zonder uw Geest zijn wij geheel en al onbekwaam om op de rechte wijze te preken en op de rechte wijze te luisteren. Wij zijn mensenkinderen, Heere. En dat betekent sinds de val in het paradijs dat wij schepselen zijn die onbekwaam zijn tot enig goed werk. Schepselen die van u zijn afgeweken en die de weg terug niet weten. Schepselen die u de rug hebben toegekeerd en die niet weten wat het is om terug te keren tot u, de levende God die we verlaten hebben. Schepselen die onze oorspronkelijke gaven, kennis, gerechtigheid en heiligheid zijn kwijtgeraakt en die daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Wat zijn wij aan onszelf overgelaten? Heren, we zijn hulpeloos en we zijn reddeloos. We zijn verloren. We zijn in grote nood. Zonder uw geest. Ach, we kunnen samenkomen, we kunnen naar uw woord luisteren, maar het recht te verstaan en het ter harte nemen wordt niet gevonden. O God, daarom wij bidden u, schenk ons ook ditmaal de hulp van uw geest. Mocht die geest ons bij de overdenking van uw woord tot een leidsman strekken, dan zullen we uw woord waarlijk verstaan. Dan zullen we de zin van het woord ook verstaan, Heere. Maar dan komt er ook de begeerte om uw woord te betrachten. De begeerte om in de weg van uw woord te wandelen. Heere, schenk ons dat. Schenk dat aan een ieder van ons. Naar persoonlijke noden en behoeften. Ach, die zijn u wel bekend, Heere. We kennen ze zelf maar amper. Als we ze al kennen. Er zijn er die hun eigen nood niet eens kennen, Heere. Die misschien wel wat inzicht hebben en in de uiterlijke omstandigheden en de uiterlijke noden en moeite, maar die de ware nood van het leven nog nooit hebben gezien, zij die nog verduisterd zijn in hun verstand en die uw wegen niet kennen, Heere, ze weten ook niet wat ze zelf zijn en wat ze nodig hebben en waartoe ze u moeten leren kennen. Heren, maar ook uw volk en kinderen, ze moeten het beleiden. Er is nog zoveel onverstand, zoveel onkunde. Er is zoveel dwaasheid, er is zoveel blindheid. Ach, Heren, en daarom, ze hebben het ook zo nodig dat gij, o Heere Jezus Christus, hun wijsheid wilt zijn. En dat gij hun verstand verlicht en dat gij de duisternissen verdrijft. En dat gij onthult wat uw heilige wil is. En dat gij uw wet verklaart. En dat gij liefde tot uw geboden geeft. En dat gij liefde tot uw naam schenkt. Ach, Heere, ten aanzien van uw gebod is zoveel nog duister. Ten aanzien van uw belofte is zoveel nog in de nevelen. Ten aanzien van uw evangelie, Heere. Het is telkens weer nodig dat gij bij vernieuwing verlichtend en onderwijzend werkt. Ja, dat zo uw geest dan komen mag. En dat hij zal doen alles wat nodig is. Opdat uw naam verheerlijkt worden in ons midden en in ons leven. Heren, er is niets in ons waarop wij kunnen pleiten. Er is geen gerechtigheid in ons. Er is geen verdienste. Er is geen heiligheid. Er is niets waarop wij ons kunnen laten voorstaan. Er is niets waarmee wij iets betekenen kunnen in uw oog, Heere. Er is niets waarmee wij kunnen pronken. Want aan ons is alleen maar zonde en ongerechtigheid. Gij hebt het zo duidelijk gezegd in uw woord. Gij hebt het zonder dat er enige twijfel over hoeft te blijven bestaan, geopenbaard in het evangelie, dat gij in ons niets vindt wat u kan behagen. En ge hebt het ons op die manier ook duidelijk gemaakt, Heren, dat wij van onszelf niets meer zouden verwachten. O, laten we daar toch mee instemmen. Laten we toch ophouden, Heren, om toch nog iets in onszelf te zoeken en toch nog iets van onze vroomheid en van onze werken en van onze gestalten en van onze gemoedsaandoeningen te verwachten. Laten we toch afleren om iets te willen wezen en een grond in onszelf te zoeken. Geef dat we er vrede mee leren krijgen, Heere, om te zijn wat we zijn. namelijk arme zondaren, arme bedelaars, die altijd maar weer opnieuw een uitgestoken, lege en dan ook nog melaatse hand moeten ophouden om van uw geschenken, van uw goddelijke geschenken te leven. Heere, geef dat dat inderdaad ook het leven van onze ziel mag zijn en steeds meer worden, opdat u verheerlijkt wordt vanwege wat gij doet. Want naarmate wij minder van onszelf verwachten en naarmate we minder voor onszelf zullen gaan geven, naar die mate zal ook het werk van de Heere Jezus Christus meer en meer waarde krijgen. Ja, langs die weg wordt dat het volkomen werk. Het is volkomen, Heere, maar we menen zo vaak dat er nog wat bij moet. Leer ons dat af en leer ons zien dat het inderdaad volkomen is en dat gij daarin, in dat werk van uw zonen, welbehagen genomen hebt en dat u daar ten volle mee tevreden bent en dat dat in uw ogen genoegzaam is om een zondig verloren mensenkind eeuwig te redden. Dan is er niets meer nodig van onze kant, dan is het volmaakt in hem. O Heere, geef ons daar oog voor. Geef dat al uw volk en kinderen dan ook in hem hun heil, hun hoogst geluk mogen leren beschouwen en dat zij op hem leren steunen voor tijd en eeuwigheid. Die les hebt u ons vanmorgen willen voorhouden, Heere, ook in het sacrament van het heilige avondmaal. Maar, ach, u weet hoe het is, ook in het leven van uw kinderen. Zelfs als zij op een gegeven ogenblik, dankzij uw trouwe zorg en uw goede tierenheid, iets mogen smaken van dat wonderen, van dat wonder van uw zondaarsliefde, dan nog, als ze van hun plaats opstaan en als ze terugkeren naar het leven van elke dag, dan is het zo gemakkelijk en zo spoedig weer gebeurd, Heere, dat de indrukken vervagen en dat het leven zijn loop weer herneemt met alles wat daaraan verbonden zit. Ja, dan kan het ook zo spoedig weer gebeuren dat uw volk, dat uw kinderen terugvallen in dingen die niet van u zijn. In dingen die hen eerder van u zullen afhouden. Heere, het kan gebeuren dat uw kinderen toch nog weer verachteren in de genade. Dat ze toch nog weer hun oog aftrekken van het volkomen offer dat gij, Heere Jezus, gebracht hebt. Het kan gebeuren dat ze toch nog weer hun toevlucht nemen tot iets wat ze uit zichzelf zoeken voor te brengen. Heere, wij bidden u of gij al uw volk en kinderen wilt leren om genoeg te hebben aan u de drie-enige God, zoals gij u in Christus wegschenkt aan een schuldig verloren zondaar. Heere, wij bidden u heilig uw woord dan aan ons hart in een uren van nabetrachting. En wilt gij het ons meegeven op de weg die we gaan moeten. Wilt gij ook dit woord nog gebruiken, Heere, tot onderwijs. Ook tot onderwijs in de dingen die wij moeten weten, opdat we recht zullen kunnen onderscheiden of onze avondmaalsviering overeenkomstig uw gebod was. Of ons afblijven overeenkomstig uw gebod was. Heere, wij hebben nodig dat u ons ook in deze dingen eerlijk maakt. Eerlijk tegenover u en tegenover onszelf. Eerlijk ook tegenover elkaar. Dan hebben we er niets aan om onszelf wat wijs te maken. Dan hebben we er niets aan om onszelf gerust te stellen. Dan hebben we er ook niets aan om voor onszelf excuses en verontschuldigingen te zoeken waarvan wij denken dat ze voor u kunnen bestaan. Heere, dan moet alles wegvallen, want als het onder de toets van het heilig woord komt, ach, wat houden we dan over? Heere, daarom bidden wij van u of gij ons ook in deze dingen de weg wilt wijzen en of gij ons langs door de weg van uw woord ook eerlijk wilt behandelen en ons genade wilt geven om eerlijk behandeld te worden. Wij smeken u, Heere, wilt gij met ons zijn nadat u onze noden en behoeften kent, naar ziel en lichaam. Heere, we dragen ook onze lichamelijke noden aan u op. die van onze zieken, die van onze beproefden, maar ook de lichamelijke noden, de stoffelijke noden, Heere, wat betreft ons land en ons volk. U weet het, Heere, er is door de gesteldheid van het weer de laatste weken grote behoefte aan een gelegenheid, ook voor degenen die het land bewerken, om dat werk te kunnen verrichten. Heere, door de vele regenval is het werk verlaat en is er misschien wel vrees dat er veel van de oogst niet meer terecht kan komen. Maar Heere, zoals Gij het hebt toegezegd, in het verbond dat Gij weleer met Noach hebt opgericht, daar hebt U toch in toegezegd dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden. Laat dat woord ook vervuld mogen worden. Wil dat ook waarmaken in onze dagen. En wilt Gij genadig zulke weersgesteldheid geven, Heere, dat het werk dat noodzakelijk verricht moet worden ook gedaan kan worden. En laten we ook daarin beseffen hoe afhankelijk we zijn van U. O God, als Gij uw hand inhoudt en niet verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen, dan is er ook geen voedsel. Als Gij uw hand niet geeft, Heere, beschermend en weldadig, dan hebben we niets. Als Gij niet geeft, ook wat het weer betreft, wat het land en wat het gewas nodig heeft, dan is er niets wat wij kunnen doen. Heere, dat leert ons dat we in onszelf ook in deze dingen niet zijn. Doe ons in afhankelijkheid van uw leven, maar doe ons ook beseffen dat er geen rechten, ook niet wat deze dingen betreft, aan onze kant te vinden zijn, dat ook dit een onverdiende zegen en een onverdiende weldaad zal wezen. Maar nochtans, om uw naams wil, om uw woords wil, gedenk ons. En gedenk ook die andere streken in deze wereld waar de zaken net andersom zijn. Waar regen ontbreekt en waar grote droogte is terwijl er naar regen gesmacht wordt. Heere, schenk daar ook wat nodig is. En wilt u zichzelf zo nog ontfermen naar uw welbehagen over uw schepping, over de werken uwer handen. Heere, hoor ons nog naar uw barmhartigheid en dat alleen om de verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 125, het eerste, tweede en vierde vers. 125, vers 1, 2 en 4. De bruid die wij aan het woord horen in dit eerste hoofdstuk van het Hooglied heeft eigenlijk twee thema's waar zij over spreken wil. Het eerste wat ze noemt en waar we het al over gehad hebben met elkaar, dat is de liefde van de bruidegom. Daar spreekt ze graag over, want dat is een uitnemende liefde. En die uitnemende liefde is beter dan de wijn. En die liefde, die uitnemende liefde wil ze gedenken en die wil ze vermelden. En dat doet ze dan ook. En niet alleen hier, maar op andere plaatsen in ditzelfde Bijbelboek komt dat thema keer op keer terug. Zij spreekt graag over de liefde van de bruidegom. Maar er is nog een thema wat zij noemt en dat vinden wij met name in onze tekst. Niet alleen de liefde van de bruidegom, maar ook de naam van de bruidegom. En dat is het wat vanavond onze aandacht vraagt. Ook in die naam schept zij behagen. Die naam is voor haar een blijde boodschap, een naam met een lieflijke klank geworden. Van die naam zegt ze dat hij gelijk is aan olie die uitgegoten wordt. En die als hij uitgegoten wordt ook een reuk van zich verspreidt. En vanwege deze olie die uitgegoten wordt, vanwege die naam van de bruidegom, waar een reuk van uitgaat, waar een geur van uitgaat, hebben de maagden hem lief. Uw naam is als een olie. Dat is natuurlijk een beeldspraak die teruggaat op gebruik in het oosten. We weten uit de schrift en we weten ook uit andere bronnen, maar uit de schrift toch ook, dat olie veelvuldig gebruikt werd. Dat men olie gebruikt om zichzelf te zalven bij bijzondere plechtigheden. Zo werden bijvoorbeeld priesters gezalfd. En zo werden koningen gezalfd. Maar olie was ook iets wat veel meer gewoon in het gewone dagelijkse leven gebruikt werd. Olie werd gebruikt om het lichaam, de huid met name, in een goede conditie te houden. Olie werd ook gebruikt om wonden schoon te maken. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan die olie in de wonden giet van die man die onder de rovers gevallen was en die ze toegetakeld en verwond hadden. Hem wordt olie gegeven opdat zijn wonden zuiver gemaakt, schoon gemaakt zullen worden. En natuurlijk, dat hebt u al bedacht, olie is ook iets wat gebruikt wordt voor de reuk. Zo lezen wij in het evangelie dat de Heere Jezus een keer gezalfd is door die vrouw die een zondares was. En dan lezen we dat het huis vervuld werd met de reuk van die olie. Allerlei dingen, allerlei doeleinden die men voor ogen had bij het gebruik van olie. Wel nu, de bruid gebruikt dat beeld van de olie om iets te zeggen over de naam van haar geliefde. Uw naam is een olie. Wat bedoelt zij? Wel, als het heeft over de naam van de bruidegom, en dat is niemand minder natuurlijk dan de Heere Jezus Christus, dan staat die naam voor de persoon. In die naam is de persoon bekendgemaakt. In de naam komt de Heere zelf tot openbaring. In die naam is Christus zelf. En al zijn deugden, al zijn eigenschappen, al zijn volmaaktheden, dat is alles in die naam tot uitdrukking gebracht. In andere woorden, de naam van de Heere Jezus, dat is eigenlijk de openbaring van de Heere Jezus. Daarin is hij te kennen. Daarin zijn zijn deugden uitgebeeld. Anders gezegd, die naam van Christus is het evangelie. Het is de blijde boodschap waarin de Heere spreekt van zijn genade, van zijn liefde, van zijn ontferming, van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid, van zijn eeuwigheid, van zijn trouw, van zijn onveranderlijkheid en van nog veel meer van zijn deugden. Dat is alles in die naam geopenbaard. Vandaar dat de Heere Jezus meer dan één naam heeft. Want je kunt het in één naam niet allemaal zeggen. Vandaar dat God de Vader hem meerdere namen gegeven heeft. De naam Jezus, de naam Christus, de naam Heere, de naam Zoon van God. En vandaar dat hij zichzelf ook allerlei namen gegeven heeft, onder welke namen, soms onder welke beeldsprakige namen, hij meer nog van zichzelf te kennen heeft gegeven. Ik ben de ware wijnstok, ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben het licht der wereld. En in al die dingen, in al die namen, komt Christus meer en meer openbaar. In al die dingen laat hij zien wie hij is. En u vergelijkt de bruid die naam of die namen van Christus met een kostbare, welriekende olie. En dan een olie die niet in de fles of in de kruik bewaard wordt. Nee, nee. Een olie die uitgegoten, uitgestort wordt. En wat gebeurt er als olie uitgestort wordt? Als olie in de kruik blijft en als die kruik goed dicht zit, dan kun je aan de buitenkant niet constateren dat er olie in die kruik zit. Maar als die olie uit de kruik uitgestort wordt, dan gaat de geur zich verspreiden. Dan wordt het merkbaar, dan is het kenbaar dat er olie in die kruik of in die fles gezeten heeft. Een olie die uitgestort wordt, dat is een olie die je ruiken kunt. Vandaar dat ze begint dit vers met te zeggen, uw oliën zijn goed tot reuk. Ja, het is een welriekende reuk die uit die olie voortkomt. En dat is nu de naam, of dat zijn de namen van de Heere Jezus Christus. Het is alles tezamen één welriekende reuk. Het eerste waar wij dus voor geplaatst worden is dat de bruid van de Heere Jezus en van de openbaring van Christus zegt dat het een welriekende reuk is. Dat is het niet voor iedereen. Er zijn mensen die wat dat betreft niet kunnen ruiken. De schrift spreekt over blinden, geestelijk blinden en geestelijk doven. Maar je kunt in het licht van onze tekst ook spreken over mensen die geestelijk gesproken geen reukorgaan hebben. Ze hebben geen ogen om te zien en geen oren om te horen, maar ook niet een neus om te ruiken. Om te kunnen horen de geestelijke dingen hebben we het werk van Gods geest in onze oren nodig. Moeten we, anders gezegd, oren aan onze ziel krijgen. We moeten zielsogen ontvangen, maar we moeten ook van de Heilige Geest een vermogen ontvangen om te ruiken de lieflijke reuk van de naam des Heren. En van nature hebben we dat vermogen niet. Zijn we niet alleen blind en doof, maar zijn we ook onbekwaam om de lieflijke reuk van het evangelie op te snuiven. Voor ons is dat evangelie iets wat geen reuk en geen smaak en geen geur heeft. Niets bijzonders. Zeker, we kennen de klanken ervan wel en tot op zekere hoogte mogen we dat dan ook nog wel bewonderen. Maar als het gaat om het verstaan ervan, om het waarderen ervan, om de dierbaarheid en de rijkdom en de kostbaarheid ervan te zien, dan weten we niet wat we zeggen moeten. Dan zijn wij wat dat betreft volslagen onbekwaam. En als we van de Heere Jezus en van zijn namen horen, dan zijn dat alleen maar klanken. Klanken die ontstaan zijn doordat een aantal letters aan elkaar gevoegd zijn. En als je dat woord uitspreekt, krijg je een klank. Maar het betekent niets. De naam Jezus, die is voor ons alleen maar inderdaad een klank. Maar wat Jezus betekent voor een arm zondaarshart dat zich schuldig heeft leren kennen voor Gods aangezicht en dat de breuk heeft leren ontdekken tussen de Heere en zijn ziel, wat Jezus betekent als de engel die naam verklaart, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Kijk, die reuk, die geur die aan de naam Jezus verbonden is, die verstaan wij niet in onze natuurstaat. Want we hebben die zaligmaker niet nodig. We hebben de breuk nooit gezien. En we hebben de scheiding nooit opgemerkt. De naam Christus. Dat er reuk en geur aan die naam Christus is. Omdat hij de gezalfde des vaders is. Die profeet en priester en koning wil zijn in het leven van zijn volk. Profeet om wijsheid te schenken en priester om een offer te brengen en een koning om gewillig te maken om in zijn wegen te wandelen. Dat is ook iets waar we de geur niet van verstaan, waar we de geur niet van opsnuiven. Het is een klank en meer niet. Maar als we onszelf leren kennen in onze rebellie tegen de Heere, krijgen we een koning nodig om ons te regeren. Als we onszelf leren kennen in onze dwaasheid, in onze onkunde, krijgen we een profeet nodig om ons te onderwijzen. Als we onszelf leren kennen in onze schuld en in onze doemwaardigheid, krijgen we een priester nodig om ons te verzoenen en om ons te zegenen en om onze voorbidder te zijn. En dan gaat die naam van Christus geur krijgen en betekenis. En dan wordt het waar wat de bruid zegt, uw naam is een olie die uitgestort wordt. En zo met de andere namen van de Heere Jezus, waar ik u er zo pas een paar van noemde, met de naam Zoon van God. Ach, wat betekent het voor de mens in zijn natuur staat dat Jezus de Zoon van God is, dat hij het eeuwige woord is. En dat hij als het eeuwige woord, als God uit God, nu mens geworden is en op deze wereld is neergedaald. Wat betekent het dat hij God is? Ach, dat zijn dingen waar we wel wat van weten en waar we misschien ook wel wat van kunnen zeggen, maar het heeft geen effect. We snuiven de geur van die welriekende olie niet op. En zo met de naam Heere en zo met al die andere namen die de Heere zichzelf gegeven heeft. Wat voor aantrekkelijks, wat voor boeiends, wat voor dierbaar zit er nu voor een natuurlijk mens in de naam de goede herder. Maar iemand die zich door genade heeft leren kennen als een schaap, maar dan met een dwaalziek hart, die het altijd weer buiten de herder zoekt en die dan steeds maar weer gezocht moet worden. Voor zo iemand wordt die naam een klank waarin hij het evangelie hoort. Voor zo iemand wordt de naam een olie die welriekend is enzovoort. Dat is het eerste wat de bruid in de woorden van onze tekst over haar bruidegom zegt, dan wat de kerk mag zeggen over de Heere Jezus Christus. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. En wat heeft dat nu voor effect? Dat heeft dit effect, dat de maagden hem daarom lief hebben. In het boek Hooglied komen wij de kerk des Heren tegen onder het beeld van de bruid, maar we komen de kerk des Heren soms ook tegen onder het beeld van En dat is een meervoud van de maagden, van de dochters van Jeruzalem. Als het gaat over de bruid, dan is het de kerk in haar algemeenheid. De kerk als het lichaam van Christus, de kerk als de vergadering van gelovigen. Maar soms legt de Bijbel ook de nadruk op het individuele. Je kunt het allemaal in één beeld niet zeggen, vandaar dat in de schriften beelden soms door elkaar heen liggen en het ene beeld naast het andere gebruikt wordt. Maar de kerk is niet alleen maar een vergadering van gelovigen. De kerk bestaat ook uit individuele leden. En dat beeld vinden wij in onze tekst terug. Hier gaat het dus niet zozeer over de bruidegom tegenover de bruid, maar hier gaat het over de Here tegenover elk van zijn kinderen. Afzonderlijk, die hier dan vergeleken worden met maagden. En in het volgende vers, en ik geloof dat we dat erbij moeten nemen voor het verstaan van de term maagden, in het volgende vers staat er parallel hiermee oprechten. In vers 3, daarom hebben u de maagden lief, en in vers 4, de oprechten hebben u lief. En u hebt tegelijk een verklaring van wat het woord maagden betekent. Dat ligt ook wel voor de hand, nietwaar? U weet wat een maagd is. Dat is een meisje dat haar maagdelijkheid, haar maagdom, haar zuiverheid, haar reinheid bewaard heeft. En dat wordt hier dus het beeld van oprechtheid, zuiverheid, reinheid. Of zelfs nog wel verder heiligheid. Er is een volk in deze wereld dat lust heeft gekregen tot gerechtigheid en tot heiligheid. Er is een volk in deze wereld dat heeft leren bidden, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Wel nu, dat volk, dat is het volk van maagden, om het zo te zeggen. Het volk van oprechten. Zijn ze altijd zo geweest? Hebben ze inderdaad getrouw hun maagdom, hun zuiverheid en hun reinheid bewaard? Ach nee, er is er geen één die van zichzelf kan zeggen dat hij wat dat betreft getrouw geweest is. Er is geen enkel mensenkind vrij gebleven van de smet van de zonde van Adam. En er is er geen één die vrij gebleven is van de besmetting der wereld en van de onreinheid der zonde. Ach, we moeten allemaal erkennen, en Gods kinderen zullen mogelijk wel de eerste zijn om het te belijden, dat ze hun maagdom kwijt zijn geraakt. De oorspronkelijke gave van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Heiligheid ook, het is weg. Het is verloren door de zonde. En wat dat betreft zijn we allemaal onreine geworden. Zo zegt de profeet het ook, de profeet Jesaja, we zijn alle als een onreine. En onze ongerechtigheden voeren ons weg gelijk de wind. Inderdaad, er is niemand die rein is. Zo zegt ook Paulus het met een aanhaling uit het Oude Testament in het derde hoofdstuk van de Romeinen. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand rechtvaardig. Er zijn geen reinen van hart. Maar hoe kan er dan toch sprake zijn van de maagden? Hoe kan er dan toch sprake zijn van de oprechter? Wel, dat er zo'n volk in deze wereld dat is omdat de Heer aan het werk gegaan is. Hij heeft door zijn Heilige Geest zondaren in het hart gewerkt. En hij heeft dat nieuwe beginsel, dat beginsel der heiligheid. Want dat is het. Dat beginsel der reinheid in hun hart gelegd. Hij is begonnen te werken in hun leven. En toen kregen ze andere voorkeuren. En toen kregen ze andere neigingen. En toen kregen ze andere dingen lief. En toen ging hun hart naar andere dingen uit. Toen gingen ze breken met de dingen waar ze vroeger aan vast zaten. Toen gingen ze breken met de zonde. En toen kregen ze de begeerte en de wens om hun leven aan de Heere en aan zijn dienst te wijden. Maar ze hebben toen ook geleerd dat toen, hoewel de Heere begonnen was in hun leven, zij zo menigmaal toch nog afwijken. En hoewel de Heere begonnen was met gemeenschap te herstellen tussen zichzelf en hen, zij door de overgebleven zonden en zwakheid toch nog zo menigmaal die gemeenschap met de Heere verstoren. En daarom is het hun begeerte geworden om niet alleen in beginsel de Heere te vrezen, maar om genade te ontvangen om hem in volmaaktheid te mogen dienen. Ze hebben begeerte gekregen om verlost te worden van het kwaad, ook van dat kwaad dat nog in hen overblijft, ook van die zonde die hen steeds nog weer bijblijft en aankleeft. Ze hebben geleerd om voorzichtig te wandelen. En dat noemt de Heere reinheid van hart. Reinheid van hart. U weet, een van de zaligsprekingen zegt: zalig zijn de reinen van hart. Dat zijn dus mensen die een nieuw, een gezuiverd, een gereinigd hart hebben ontvangen. Niet dat ze nu in volmaaktheid de Heere kunnen dienen. Het is waar en het blijft waar wat onze Heidelbergse catechismus in de 44ste zondag zegt, dat zelfs de Allerheiligste nog maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid heeft. En om het in de woorden van de tekst te zeggen, dat betekent dus dat zelfs de Alleroprechtsten, dat degene die het meeste heiligheid en reinheid en zuiverheid en maagdom bezitten, toch nog maar dat in een zeer klein percentage bezitten. En dat er nog zoveel verkeerdheid in hun leven overgebleven is. Maar al is het dan slechts een klein beginsel, het is toch een klein beginsel. Het is begonnen in hun leven, dankzij de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En daardoor hebben zij begeerte gekregen aller zonden vijand te zijn. En ze hebben een lust gekregen tot alle gerechtigheid. O, ze kunnen zichzelf alleen maar beschuldigen dat er in de beleving, in de uitleving vaak nog zo weinig van terecht komt. Maar dankzij het werk van Gods Geest, het beginsel is aanwezig. En dat is oprecht, dat is waar. Ze zijn oprechten. Ze zijn geen huichelaars. Ze zijn geen mensen die het veinzen. Ze zijn geen mensen die een schone vorm, een schoon gelaat tonen. Het zijn geen mensen die de buitenkant hebben opgesierd. Het zijn geen reinen van handen. Het zijn geen reinen van ogen. Nee, de reinheid zit aan de binnenkant. Het is een harte reinheid. Daar is de Heere begonnen. En van daaruit gaat hij het leven doortrekken. Welnu, die maagden, die reinen van hart, daar zegt de bruid van: zij hebben u lief. Zij hebben de Heer Jezus lief. En ze hebben hem lief daarom. Waarom? Wel, om die naam. Om die welriekende reuk die uit die olie tevoorschijn komt. Ze hebben hem lief gekregen, ik zeg het zonder beeldspraak, vanwege wat hij aan hen en aan hun ziel geopenbaard heeft omtrent zichzelf. Daarom heeft een zondaar de Heere lief, omdat de Heere zich aan zo'n zondaar heeft bekendgemaakt. En als de Heere dat doet op een zaligmakende manier, zodat het vrucht draagt in het leven en zegen verspreidt in het hart, dan is de vrucht van de openbaring van het evangelie een hartelijke liefde tot de Heer. Dat kan niet anders. Als de Heer door zijn woord gaat spreken en dan zo dat het verstaan wordt in de ziel, met name als de Heer zichzelf gaat openbaren En of dat nu in zijn naam Jezus is, of in zijn naam Christus, of dat hij zichzelf dan doet kennen als de goede herder, of als de ware wijnstok, of als hij nog andere deugden en kwaliteiten van zichzelf gaat bekendmaken, dan is de vrucht ervan, ze krijgen hem lief. Waarom is dat zo? Omdat als de Heere zijn volk gaat onderwijzen, hij dat nooit vrijblijvend doet. Maar dan geeft hij daar tegelijk een band aan. Als de Heer, ik noem maar een voorbeeld, zijn volk of iemand van zijn volk gaat onderwijzen in de deugd van zijn trouw, van zijn onveranderlijke trouw. En als de ziel iets mag zien en mag verstaan van die trouw des Heeren die door onze ontrouw niet teniet gedaan wordt, van die onveranderlijkheid van de verbondsgod, die dezelfde blijft, ook al veranderen wij. Dat de Heere nu gezworen heeft, en het zal hem niet berouwen, dat hij zijn volk in het licht zal stellen. En dat hij zijn volk zal leiden en onderhouden. Dat hij zijn volk zal beschermen en besturen. Als de Heere dat gaat verklaren, dat aspect van die naam, in andere woorden, als hij geur doet uitgaan van dat evangelie, dan blijft zo'n ziel niet dezelfde. Dan blijft zo'n ziel niet ongevoelig. Dan wordt het een oorzaak van aanbidding, van verwondering. Dan wordt dat een zaak waardoor zo'n ziel de Heere, en met name die deugd des Heeren, hartelijk gaat lief krijgen. Dan wordt het een zaak waarom we de Heere begeren te verheerlijken. Dat bedoelt onze tekst als er staat. Daarom, vanwege die geur die van Christus uitgaat, vanwege de reuk, de lieflijke reuk van zijn genade en van zijn andere deugden, daarom hebben de oprechten van hart de Heere lief. En het is een hartelijke en het is een oprechte liefde. En dat is dan tegelijk het onmiskenbare bewijs dat er een nieuw leven is ontstaan in zo'n ziel. Een nieuw leven. Een leven dat zich uit in een hartelijke liefde tot de Heere. Hoe komt dat? Ik moet nog één stap verder. Als de Heere zijn naam gaat bekendmaken, zijn evangelie gaat toepassen, gaat verklaren in de ziel, als hij het evangelie reuk gaat geven, als hij, laat ik het dan nog eens een keer zo zeggen, als hij de kruik van zijn evangelie openbreekt, zodat de olie uitgestort wordt, dan ligt daar tegelijk van zijn kant zijn liefdesverklaring in. Niet waar, dat is toch zo. Als die vrouw uit Lucas 7, de Heere Jezus komt zalven met olie, en als ze die nardeskruik openbreekt, en als ze de olie over hem heen giet, dan is dat een bewijs dat ze hem hartelijk lief heeft. En zo ook met de Heere. Als de Heere zijn evangelie gaat toepassen aan de ziel, als de Heere dat gaat bekendmaken, wat het dan ook mag zijn, welk aspect van zijn naam, wat er dan in zo'n ziel ook nodig is, dan is dat tegelijkertijd een verklaring van de liefde van Christus. Als die reuk uitgaat in het leven, dan is dat omdat de Heere zo'n ziel in zijn liefde zoekt en trekt en bearbeidt. En dat heeft tot gevolg wederliefde, zoals Johannes dat zei in het gedeelte wat we gelezen hebben. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is precies hetzelfde als wat hier staat. Daarom, waarom? Omdat hij eerst zijn liefde verklaard heeft door die naam uit te gieten. Daarom hebben u de maagden lief. Daarom zijn de oprechten van hart liefhebbers des Heren geworden. Nu neem ik u nog een keer mee de tekst door. Want als het nu gaat over dat uitstorten van die olie, dan is dat maar niet alleen een uitstorten zomaar ergens waardoor er geur verspreid wordt. Maar wij weten uit de schrift en we weten ook uit onze belijdenis dat als de Heere die naam ergens uitstort, het dan is niet zomaar in het vertrek waar de zijnen zich bevinden, maar dat die naam, die olie uitgestort wordt op de zijnen. Niet waar? De naam van Christus wordt uitgegoten op zijn volk. Dat was toch het geval met olie? Dat vermoste je zomaar niet. Dat gooit je zomaar niet uit op een plek op de grond. Ik heb al genoemd tweemaal die geschiedenis van die zondares in Lucas 7. Die giet de olie uit. Waar? Op de Heere Jezus Christus. Als de hoge priester gezalfd werd en tot zijn dienstwerk werd ingeleid, werd de olie op hem uitgegoten. Olie was te kostbaar om zomaar ergens neer te gieten. Olie diende ook niet om het vertrek alleen maar met reuk te vervullen. Olie diende tegelijkertijd om de persoon die het betrof te zalven. En zo doet de Heere het ook. Dat is ook bijbels. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Maar waar? Op het hoofd van al zijn volk. Op de schouders van al zijn volk. Het is met die olie als met de olie op het hoofd van Aaron. Psalm 133 die nederdaalt op de baard van Aaron. Die zelfs neerdaalt tot aan de zoom van zijn klederen. Die zelfs die klederzoom doortrekt. Dat is toch zondag 12 van de catechismus. Dat vinden we in het avondmaalsformulier. De geest die in Christus als in het hoofd woont. Woont ook in ons als zijn leden. Christus. Daarom, omdat we zijn zalving deelachtig zijn, christenen, worden we naar zijn naam genoemd. Omdat zijn naam over zijn volk is uitgegoten. En daarom hebben ze deel aan zijn geest. En door zijn geest aan zijn weldaden. Dat is het geheim. Dat in deze woorden van onze tekst tot openbaring komt. En nu nog een keer. Als zo die naam wordt uitgegoten. Ja, dan vindt u nog meer reden om met de bruid te zeggen. Daarom hebben u de maagden lief. Omdat die geest het uit Christus begon te nemen. En het aan de leden van zijn lichaam begon mee te delen. Daarom is er liefde van zijn kant gekomen die beantwoord wordt in wederliefde van hun kant. Omdat hij begon te werken in hun leven en hen gaf wat ze in hun zonde en ellende nodig hebben. Daarom begeren zij hem terug te geven, de oprechte liefde van hun hart. Maar nu gaat u begrijpen dat als we de tekst zo verstaan, dat er dan tegelijk nog een andere toepassing aan vastzit. Want nu gaat die olie reuk verspreiden. Hoe? Langs welke weg? Waar wordt de geur van Christus geroken? Daar waar zijn volk is. Want zij zijn bedekt met die zalf. Zij zijn bedekt met die naam. En als die naam, die olie, goed is tot reuk, dan is die goed tot reuk in de zijnen, in die maagden, in die oprechten. En daar spreekt de apostel van in de tweede Korinthebrief. Als hij van zichzelf zegt, en hij mag het door genade zeggen, dat die gode een goede reuk van Christus is in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. En dat wordt zonder beeldspraak zo menigmaal in de schrift gezegd, dat de dure en tegelijk de heilige roeping van dat volk van oprechten is. Om Gode een goede reuk te zijn van Christus. Om de geur van die naam van Christus te verspreiden in het midden van een wereld die in het boze ligt. In het midden van een wereld waar de zonde haar geur verspreidt. En dat is een geur die aantrekkelijk is voor de natuurlijke mens. Maar het is een geur die een wal gaat worden voor degene die de Heere hebben leren vrezen. Maar in ieder geval, de wereld heeft geen lieflijke reuk. De wereld heeft geen schoonheid, de wereld heeft geen heerlijkheid. In het midden van een krom en verdraaid geslacht, in het midden van een volk dat verloren is en dat verloren gaat, heeft de Heere een volk geplaatst waar hij zijn naam opgelegd heeft. En dat volk heeft de dure roeping om de naam des Heren te verkondigen en de reuk des Heren te verbreiden, om zo nog tot een zegen te mogen zijn in het midden van deze wereld. Om het hier op deze aarde te doen weten dat er een God in de hemel is en dat er een zaligmaker van zondaren is die bereid en gewillig is om zondaren te redden van het verderf. Een zaligmaker die Jezus heet, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. Een zaligmaker die Christus is, omdat hij de dwaasheid wil wegnemen en een offer wil brengen en koninklijk wil regeren. Een zaligmaker die alles wil zijn, opdat een verloren kind des duivels behouden zou kunnen worden. Die geur moet verspreid worden. En als het volk dat onder de naam van Christus gelegd is, die geur niet verspreidt, wie zal het dan doen? Zal de Heere dan andermaal een engel uit de hemel moeten zenden om het te doen? Zal de Heere dan andermaal zelf moeten neerdalen op deze aarde om het te doen? Nee, hij heeft zijn volk gesteld, opdat ze zijn naam zouden verbreiden. Opdat ze zijn deugden zouden verkondigen, zo zegt de apostel het. En dat is hetzelfde als wat de bruid hier bedoelt. De deugden verkondigen van hem. De volmaaktheden, de eigenschappen verkondigen van hem. Die u uit de duisternis getrokken heeft tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En dat wordt ook de begeerte van het hart. Van alle die de Heere in oprechtheid vrezen. Niet om wat terug te doen. Niet als een tegenprestatie. Maar om de Heere te verheerlijken. En dat is een teerpunt. Omdat er in hun hart liefde tot hun onbekeerde medemens komt. Liefde tot God. Maar ook liefde tot hun medemens en met name hun onbekeerde medemens. En wat zouden ze graag een instrument in de hand des Heren zijn om in het leven, in het duistere, in het ellendige en verloren leven van een ander nog wat licht te mogen verspreiden. De geur van het evangelie te mogen bekendmaken. Als ze er zelf iets van smaken, dan worden ze gunnend. En gunnend zijn betekent met vreugde de reuk van Christus verspreiden. Om zo anderen er niet alleen mee in aanraking te brengen. Maar als het kon en mocht ook voor de Heere en voor zijn zalige dienst te winnen. Zie, dan wordt dat een leven, ik heb het u zo pas al genoemd. Waarin de zonde geschuwd en gemeden wordt. O, niet constant en niet consequent. Want er blijft nog zoveel zonde en zwakheid over. Maar het is de diepste begeerte om ervan verlost te worden. Om ervan behouden te worden. Het wordt het diepste begeren om voor de Heere te leven. En om nog nuttig te mogen zijn voor de komst van zijn rijk. En de verheerlijking van zijn naam. En dan hoef je er niet allemaal door de straat op te gaan. Dan hoef je niet allemaal evangelisten of predikanten te worden. Dan mag je beginnen in je eigen gezin. Om die geur van Christus onder het werk, onder de arbeid van God de Heilige Geest te verspreiden tegenover degene die aan je zorgen zijn toevertrouwd. om in je omgeving een reuke des levens ten leven te mogen zijn. Met het gebed in de ziel of de Heere het nog gebruiken wil voor die en gene. Opdat het oog nog geopend zal worden en opdat het hart nog veranderd zal worden. En opdat de Heere er nog meerdere zal krijgen die nu nog onder dienst van de vorst der duisternis staan. Die hem mogen gaan dienen en beleiden. Dan wordt het een leven waarin de gunning tot openbaar komt. Dan wordt het een leven waarin de geur van Christus bespeurd kan worden. Zo heeft de Heere zijn volk op deze wereld bedoeld. En daarin komt het dan ook uit dat de maagden hem lief hebben. Ze worden hem gelijkvormig. En als ze hem gelijkvormig worden, krijgen ze dezelfde bewogenheid. Als ze hem gelijkvormig worden, krijgen ze dezelfde lust en liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Als ze hem gelijkvormig worden door het dierbare werk van zijn geest, dan wordt het een hartelijke verzuchting om nog nuttig te mogen zijn in de dienst van de Heere. Gemeente, hoe staat het met deze dingen? We hebben avondmaal gevierd. Ik dacht dat het avondmaal, het formulier dat ervan dat in verband met het avondmaal gelezen is, ook over deze dingen spreekt. Niet waar, denk nog maar aan dat derde stuk van de zelfbeproeving. Het eerste gaat over de kennis van de zonde, het tweede over de verlossing en het derde over het leven der dankbaarheid. Een hartelijke liefde tot God leven. Dat is, in andere woorden, dat is die geur van Christus verspreiden. Zoals het van de apostelen staat geschreven. Apostelen Johannes en Paulus en Johannes in Handelingen 4. Ze hebben gesproken, er is geen andere naam. En dan zeggen de mensen in Jeruzalem van die apostelen: we herkennen hen dat ze met Jezus geweest zijn. Er is iets van de geur van Christus aan hen. Dat is nog geen garantie dat die mensen zich gaan bekeren. Dat is nog geen garantie dat ze naar hun boodschap gaan luisteren. Dat is het juist in Handelingen 4 niet. Maar niettemin, of ze daarnaar horen of niet, het is in het leven van die apostelen te merken dat ze met de Heere geweest zijn. En dat de geur van Christus naam, die kostbare olie, uit hun leven uitgaat. Zo hoort het te wezen met de ware avondmaalganger. Zo hoort het te wezen met degene die aan de tafel des Heren hebben aangezeten en die daar van Christus wegen ook een plaats hebben ontvangen. Dat horen oprechten te zijn. Ach, zegt u, als het dat is, als ik daar alleen maar als een oprechte kon komen, dan heb ik me vergrepen aan het sacrament. Als het gaat om mensen die hier maagden genoemd worden, dan had ik er geen plaats. En dan kan vanuit het woord des Heren zo al de bestrijding komen. Dan kan zo al de aanvechting komen dat je iets gedaan hebt wat je niet mocht doen. Ach, laat ik het nog een keer herhalen. Niet dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Niet dat we dat nu van onszelf met zoveel vrijmoedigheid getuigen, dat we oprechten zijn. Niet dat we van onszelf durven zeggen en dat we het uit durven dragen: wij zijn de reinen van hart. Ach, als jij zo'n reine van hart vraagt, ben jij er ook een? Dan zegt hij: één stuk ongerechtigheid en onreinheid. Je moest eens weten. Als de mensen wisten wat er in mijn hart leeft, niemand zou me een reine van hart noemen. Niemand zou nog met me om durven of willen gaan. Zoveel zonde en zoveel boosheid. En juist die oprechte belijdenis, dat niet jezelf groot houden, maar het willen erkennen voor de Heere en voor je medemens dat je een albederver bent, dat is al een bewijs van de oprechtheid en van de reinheid des harten. En als daar dan nog bij komt een droefheid over de zonde en een smart dat we zoveel onreinheid nog in ons bevinden, een smart die ons uitdrijft tot de Heere en ons doet bidden om het voortgaande werk van Gods geest in ons leven, ook van de geest der uitbranding, ook van de geest der reiniging, dan is dat een vernieuwd bewijs van de aanvankelijke reinheid des harten. Kijk, en zo hoort dat toch te wezen. Dat verwacht de Heere van zijn volk. Hij verwacht het van zijn volk. Niet dat ze zichzelf zo maken. Hij maakt hen zo. Hij door zijn genade maakt hen zo. Dat legt hij toch in het hart. Zeg eens eerlijk. Dat legt hij toch in het hart van een ieder die God vreest. Dat is toch maar niet alleen een begeerte om vergeving te ontvangen. Kindersheren, ik doe een beroep op uw eigen geweten. Als de Heere door zijn geest in uw leven komt, dan legt hij toch niet alleen de verzuchting in uw hart, Heere, vergeef me mijn zonde. Dan legt hij toch ook in uw ziel de verzuchting, Heere, verlos me van mijn zonde. Vernieuw me door het werk van uw Heilige Geest. Maak dat Christus mij ook tot heiligheid mag zijn. Heere, bekeer mij voortdurend. Verlos mij van het kwaad dat in mij woont. Dan kun je er toch geen vrede meer mee hebben. Dat er nog zoveel zonde en ongerechtigheid overgebleven is. Wel zulke, die zal God toch gewisselijk tot waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon houden. Zulke, ja. Maar van zulke zegt hij dan ook. Aangezien hij zijn werk in hun leven gedaan heeft en doen wilt. Zulken heeft hij onder zijn naam gelegd. Op zulken is hij begonnen uit te gieten de olie van zijn naam, van zijn evangelie. Opdat zij die geur van Christus zouden verspreiden. Zijn er ook in ons midden die toch van deze dingen geen vreemdelingen zijn. En die niettemin van de tafel des Heren zijn afgebleven. Zijn er misschien die door wat voor reden dan ook teruggehouden zijn, terwijl als zij horen spreken over dat nieuwe leven en over de kenmerken van dat nieuwe leven en de begeerte om voor de Heere te leven. Als ze horen spreken over die geur van het evangelie en als ze dan van zichzelf moeten zeggen dat is me niet onbekend, daar heeft de Heere in mijn leven ook iets van gegeven, daar heb ik ook iets van geproefd en gesmaakt en die toch om welke reden dan ook niet aankwamen, ja wat het dan ook mag zijn dat u afviel, uw daad van deze morgen was niet goed, de maagden hebben hem lief. En dat moet ook blijken. Dat moet ook uitkomen. In de daad der liefde, namelijk doe dat tot mijn gedachtenis. Ja, maar ik weet niet of ik erbij hoor. Er kan bestrijding en aanvechting zijn, het is waar. Maar heb er geen vrede mee en ga zo niet verder. Er moet toch een oplossing komen, niet waar? Zo kan er toch een volgende avondmaalsviering als God het geeft weer niet zijn. U mag er geen vrede mee hebben, dat als de vrijmoedigheid ontbreekt. Het moet zo zijn in het leven van allen die de Heere hebben leren lief krijgen in oprechtheid des harten, dat ze die liefde ook willen en begeren te beleiden met de daad, om namelijk zijn dood te verkondigen. Heeft de Heere er geen recht op? Heeft de Heere geen recht op de verklaring van de liefde van al zijn volk? Of weet u van de dingen die ik genoemd heb niet? Van dat dierbaar worden van die naam en van dat betekenis krijgen van die naam en van de reuk die er van die naam uitgaat. En van dat onder die naam gekomen zijn en van die olie uitgegoten te krijgen. Zijn deze dingen nu vreemd, die dingen uit de beleving, uit de praktijk van het geestelijke leven? Ja, als die dingen je vreemd zijn, dan kun je eigenlijk ook geen avondmaal vieren. En ik ben er niet zeker van dat er dan toch niet onder de avondmaalgangers geweest zijn die van deze dingen geen weet hebben. Het is mogelijk om avondmaal te vieren op grond van uiterlijke dingen. Niet op grond van wat de Heere gedaan heeft in je leven. maar op grond van wat je zelf gedaan hebt. Dat is mogelijk, dat gebeurt ook wel. En dat is niet op de rechte wijze avondmaal vieren. Dat is niet op de rechte wijze de dood des Heren verkondigen. Het gaat niet om uiterlijke gehoorzaamheid. Het gaat niet om de betrachting van een zekere deugd. Het gaat niet om doen omdat de Heren het geboden heeft. Als het daarom gaat, dan zegt de Heere ook van onze godsdienst en onze godsdienstige verrichtingen. Als je het alleen maar doet omdat ik het geboden heb, dan is dat een volk dat tot mij nadert met de lippen en met de uiterlijkheden. Maar het gaat mij om hun hart. Om hun hart. Het gaat om de reinheid van het hart en de oprechtheid van het hart en de keus van het hart. En als dat hart zich nu niet aan onze daden paart, dan kun je op een avondmaalsviering nog wel misschien proberen met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar nu gaat het om de bewijzen ervan. Nu gaat het om het leven. Nu gaat het om de vrucht. En als het dan niet blijkt, als het dan niet blijkt in overeenstemming te zijn met elkaar, dan is die uiterlijke daad van de avondmaalszondag niets waard. Dan kun je brood nemen en dan kun je de beker nemen en de wijn drinken, maar het doet je geen nut en het doet geen kracht en het heeft geen betekenis. Het gaat om de oprechtheid des harten, om, zoals de Heere zelf zegt, waarheid in het binnenste. Hebben we op de rechte wijze de dood des Heeren verkondigd? En u die afgebleven bent, deed u het omdat het waarlijk zo is dat u niet aan de tafel des Heren mag aangaan? Weet u dat? Weet u dat? Ik neem aan dat u gelijk hebt. Ik neem aan dat er voor u geen plaats is aan de tafel des Heren. Maar dat betekent dan toch tegelijkertijd dat u van uzelf zegt dat u buiten het leven der genade staat, nietwaar? Is dat zo? Hebt u dat vanmorgen uitgesproken, u bent niet gekomen. Hebt u daarin uitgesproken, dan sta ik buiten het leven der genade. Dan ken ik die zaligmaker niet. Dan ken ik de kracht van zijn bloed niet. Dan weet ik ook niet waarvoor ik hem nodig heb. Hebt u dat gezegd? En kunt u dan zo rustig verder gaan? We weten niet of we een volgende avondmaalsviering meemaken. Het kan wezen van niet. Dan hebben we ook nooit meer gelegenheid om aan de tafel des Heren aan te zitten. Maar als je dat niet kon, hier op aarde, op goede gronden, hoe kun je dan straks aan het avondmaal van de bruiloft des Lams aanzitten? Dat kan dan toch ook niet. Als je hier op aarde geen band, geen levende band aan Christus hebt, als je die naam niet kent, als die naam geen goede geur voor je geworden is, als het evangelie je hart nog nooit geraakt heeft, als je nog nooit je zonde hebt beweend voor het aangezicht des Heren, als je nog nooit een goede keus hebt kunnen doen, u kunt inderdaad geen avondmaal vieren, maar u kunt God ook niet ontmoeten. U kunt God niet ontmoeten. En dat moet toch een keer gebeuren. Vroeg of laat moeten we voor de Heere verschijnen. En als we dan zonder bedekking voor die rechter moeten staan. Gemeente, ik hoef u niet te herhalen wat ik wel eens meer gezegd heb. U weet het zelf wel wat de schrift daarover zegt. Dan is er geen hoop en geen verwachting. O, u die geen avondmaal kan vieren omdat u weet daar geen plaats te hebben. Laat de Heere toch geen rust. Maar zoek hem bij dagen en bij nachten, om nog van hem genade te ontvangen, terwijl genade nog te verkrijgen is. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Heer, het is tot u dat wij mogen komen ook aan het einde van deze tweede dienst op deze zondag. Vandaag hebt u ons geschonken uw heilige evangelie in zijn zichtbare en in zijn hoorbare vorm. U hebt het ons gezegd vanuit uw woord dat er bij u vergeving is, dat er bij u redding en zaligheid is, dat er bij u een plaats is voor schuldigen en voor verlorenen. O Heere, wij bidden u, heilig uw woord aan ons hart. Wilt gij het uw volk meegeven als een woord van u, Heere, waarin gij hun roeping voorhoudt en hun heilige opdracht tekent om Gode een goede reuk van Christus te zijn. Heere, maak hen daarin getrouw. Laat dat de vrucht van de bediening des Geestes in hun leven mogen zijn, Heere, opdat zij zo u de eer mogen toebrengen en opdat zo ook mag blijken in het leven van alle die u lief hebben, dat ze u in waarheid lief hebben met der daad. Heere, daar is genade voor nodig, want ach, al is het waar dat gij al uw volk tot oprechten van hart, tot reinen van hart maakt, dat wil niet zeggen dat ze altijd zo rein en zo zuiver leven. Heere, u weet het en u weet het nog beter dan dat ze het zelf weten. Hoeveel reden er is om zichzelf weer te beschuldigen en bij u, o de Heere, aan te klagen. Wat komt uw kerk veel te kort. Wat zijn ze weinig getrouw. Wat is uw volk vaak ver van zijn plaats. Wat zijn ze weinig een zoutend zout en een lichtend licht. Wat gaat er vaak weinig geur en smaak van hun leven uit. Ach Heere, ze moeten het zelfs beleiden dat in plaats van een goede reuk van Christus ze soms de geur der zonde weer verspreiden. En in plaats van anderen te winnen voor de Heere en voor zijn dienst, moeten ze het erkennen dat ze soms ook juist het tegenovergestelde doen, anderen tot zonde brengen en op de weg der zonde met hen meegaan. Heere, wat hebt u toch ook veel geduld nodig met uw kinderen. Wat is er veel werk dat gedoen moet. Heere, maar wilt gij doorgaan met dat werk in getrouwheid naar uw eigen toezegging en wilt gij hen meer en meer bearbeiden door uw heilige geest, opdat uw kerk inderdaad een reuken des levens ten leven mag verspreiden. Heere, wij smeken u of gij genadig aan uw kerk wilt gedenken en hen wilt bearbeiden tot bekwaamheid om die taak te verrichten in deze wereld waartoe gij roept. Heere, wilt gij het woord dat we gehoord hebben heiligen aan ons hart en wilt gij op ons neerzien in ontferming. Breng ons op de Hemelvaartsdag nog weer samen, om samen te luisteren naar het evangelie van de ten hemel gevaren zaligmaker, die alles volbracht heeft op deze aarde en die in de hemel aan uw rechterhand zijn zaligmakerswerk voortzet. Heere, wij smeken u, wilt gij genadig aan ons denken en verzoening doen over al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 116 en daarvan het eerste vers.
Oh,
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.